Ah, Peter. Vandaag in het verhaal van de wetenschap van betrokkenheid gaat het over het vervolg van wat er vorige keer aan bod kwam. Vorige keer ging het over wat er in ons lichaam gebeurt. En daarbij was het ook even nodig om te zien hoe ons lichaam in feite een onderdeel is van de ontwikkeling van leven. Van cellen naar planten, naar dieren, naar volbewuste dieren. En om te begrijpen hoe dat in elkaar zat, hadden we even de relatie nodig tussen vast vloeibaar gas en plasma. En daarmee hadden we in feite ook al een herhaling van het verhaal van de opbouw van het universum. Van pure informatie naar een donderwolk met lading, ontladingen van bliksems, met daar op de knooppunten de sterren. En dan als uitvloeisel daarvan de planeten. In ons lichaam komt dat allemaal samen en we zien al die principes ook tegelijkertijd aan het werk. Bijvoorbeeld die lading, ontladingen van de bliksems in het primaire universum ervaren wij nog steeds als onze gedachten in de hersenen met de lading, ontladingen die zich daar afspelen. Wat er in het verhaal van nu vooral aan bod komt is hoe we dat wat we in ons lichaam kunnen zien kunnen vertalen naar wat we tussen onze lichamen zien. In ons lichaam hebben we te maken met die opbouw van cel naar plant naar dier naar volbewust wezen. En dat is dan apart beschreven in het verhaal van vrije keuze. Want daarin gaat dat onderdeel van bewustzijn volledig zich uitvouwen in de relatie tussen vrije keuze in onze gedachtenwereld, vrije wil in ons lichaam, vrije uitingsvermogen in onze aura, dus in contact met onze omgeving, en vrije associatie in contact met anderen. De hele wetenschap van betrokkenheid die gaat dan eigenlijk verder met wat er dan gebeurt op het moment dat we dat contact met anderen aanzetten. In de eerdere afleveringen van deze verhalen over het bewust zijn van betrokkenheid, of de wetenschap van betrokkenheid, ging er al over dat we in taal en in de wiskunde kunnen zien dat we eigenlijk te maken hebben met een schijnwerkelijkheid. Op dezelfde manier dat alles wat we buiten ons waarnemen niet meer is dan een indruk zoals we die opdoen op de huidoppervlakte van ons lichaam. Om het even of dat nou het oppervlakte is van de retina van het oog, oppervlakte is van het oor, oppervlakte van de neus, oppervlakte van de tong. Dat wat we buiten ons lijken waar te nemen, wordt alleen maar waargenomen op de rand van ons lichaam. Dat wat we zien zijn in feite lichtimpulsen op ons oog. Dat wat we ruiken is in feite een moleculaire associatie op het neuslijmvlies. Dat wat we proeven is een moleculaire dissociatie op de tong, in feite een verlengstuk van de darmen. En dat we via de oren horen, is in feite dezelfde soort trillingen die we dan via onze voeten en via contact op onze huid kunnen ervaren, die doorwerkt op ons lichaam. De truc is hoe we dat nu kunnen vertalen naar wat er tussen ons gebeurt. Dus we weten al dat de communicatie tussen ons is gebaseerd op dat wat er zich afspeelt op de randen van ons lichaam. En dat wat er tussen ons gebeurt in feite alleen maar een soort schijnwerkelijkheid is of een projectie is van wat we van onszelf naar buiten toe uiten, de vrije uitingsvermogen. En aan de andere kant de tegenhanger ervan, hoe we dat wat we op onze huid waarnemen interpreteren. Dus we hebben op een of andere manier te maken met dat golfveld of dat trillingsveld, want het is niet meer dan dat, dat buiten ons ligt. En de wetenschap van betrokkenheid probeert daar op dezelfde manier beeld op te krijgen als we hebben van de kosmologie, de overgang van informatie naar energie, naar processen, naar structuren in de ruimte. Maar dat dan ook in verband te brengen met de manier waarop we dat waarnemen van een zenuwimpuls in een sensorcel naar een zenuwoverdracht in een neuron, naar een zenuwfiltratie in een zenuwknoop en uiteindelijk de opbouw van informatie in de hersenen. En wat ik al eerder zei, de hersenen zijn een verlengstuk van ons bindweefsel. En daarmee in feite ook een verlengstuk van de organen, die op zich weer een verlengstuk zijn van de cellen. Dus in feite hebben we te maken met hetzelfde spel als we dan zien in de relatie tussen hersenen ten opzichte van cellen. Maar nu zien we dat dan tussen ons in de communicatie tussen mensen in de mensheid. Centraal in dat hele verhaal staat dat we in de mensheid dus dezelfde opbouw zien als we dat zien in ons lichaam. In ons lichaam zien we hoe cellen organen vormen. Organen vormen een lichaam en onze lichamen samen vormen de mensheid. Tussen ons zien wij dat wij als individuen relaties aangaan. Die relaties zijn in feite de tegenhanger van wat er gebeurt op orgaanniveau. Dan vormen die relaties met elkaar groepen. En die groepen die zijn de tegenhanger van ons lichaamniveau. En die groepen vormen samen de mensheid. En daarin hebben we dan natuurlijk de puzzel hoe we de communicaties tussen de mensen kunnen begrijpen en daar samenhangen in zien. En daarmee kunnen we dan terugkijken naar wat er in het lichaam al gevonden is. Want daar kunnen we zien dat de cellen in feite in de celdeling bepalen wat er gebeurt. Op dezelfde manier zie je dat in de interactie tussen mensen of de reactie tussen mensen. Inclusief alles wat er dan kan leiden tot seksuele replicatie. Reproductie noemen we dat ook wel, als je wat meer mechanistisch denkt. Daar hebben we dan te maken met dat wat we in de cel zien in het celdelingsproces. Dus de celdeling, de één cel die twee worden, die hebben in feite ook te maken met de relatie tussen mensen, waar twee mensen als het ware één wordt. En dat is natuurlijk het meeste te zien in de seksuele interactie. En in die seksuele interactie zie je vrij letterlijk die tegenhanger van die celdeling. Omdat je in die celdeling ziet dat de cellen eerst fysiek gaan herorganiseren, dan moleculair gaan uitpolariseren, dan atomair gaan dissociëren. En uiteindelijk op dat informatievlak als het ware tegen een onzichtbare harde spiegel terugkaatsen. En ineens in plaats van één cel heb je twee cellen. Op diezelfde manier zie je dat mensen in de seksuele interactie fysiek contact maken, waardoor er een chemisch proces opstart, dat dan doorbouwt naar een elektromagnetische verschuiving, een verandering van neuronen en hormoonactiviteit. Wat leidt tot een ander niveau van bewustzijn. En zoals Wilhelm Reich heeft laten zien, uiteindelijk is de bedoeling dat dat dan doorschakelt naar een telepathische koppeling. Dus daar zie je dan dat twee mensen via die telepathie als het ware één worden. En er zijn ook een hele hoop zogenaamde primitieve volkeren, waar je dan ziet dat de vrije seksuele beleving ook leidt tot die telepathische afstemming, waardoor er in dat soort volkeren ook geen agressies zijn. Er is een verhaal van het eiland Truk, van een antropoloog, ik weet niet meer even wat zijn naam was. En dat beschrijft heel expliciet wat die waarnemingen waren van die culturen die op die manier met elkaar werken. Er zijn op die manier ook andere culturen in Mexico, waar andere antropologen gevonden hebben dat doordat ze met elkaar vertellen wat hun droomervaring was, dat ze ook die gevoelsmatige gedachteafstemming hebben, dus vlak naast de telepathie, waardoor ook zij zeer sterk probleemoplossend denken en dus erg weinig problemen onderling hebben. Het is op dat vlak dat we dan kijken in die wetenschap van in feite bewustzijn in de sociale communicatie, die wetenschap van betrokkenheid, door te kijken naar wat er in onze interacties gebeurt. In de interactie individueel zien we dat we dan dat tegenhanger hebben van dat proces van de celdeling, wat we dan eigenlijk het sterkste zien in dat proces van seksuele koppeling. En als we dat dan even onder een telescoop bekijken, of de telescoop omdraaien naar de microscoopkant, dan zien we dat op een wat afstandelijke manier, het veranderen van betrokkenheid geeft een ander beeld. En dan kunnen we zien dat die seksuele interactie in feite een soort prototype is of het algemene principe is van alle interacties die we onderling hebben. Dat is natuurlijk fascinerend, want dat maakt het erg eenvoudig. En het helpt ook om de volgende laag van de interacties te bekijken. Want daar waar we één op één te maken hebben met een verschil van bewustzijn van onze individuele toepassing van vrije keuze in onze unieke individuele zijn. En als individu werken we dus met die combinatie van vrije keuze plus vrije wil plus vrije uiting plus vrije associatie. Op het moment dat die associatie wordt aangezet, dan gebeurt er wat anders. En dan moet je de andere kanten van dat verhaal erbij bekijken. En dat is het verhaal van vrije wil beschreven als de vier principes van relatie. En dat is dan dat elk individu heeft vrije keuze. Over en weer hebben ze dat. Dus dat moeten ze van elkaar ook respecteren. Maar daarmee hebben ze dus ook het effect dat ze een responsibility hebben. Dus dat ze moeten kunnen omgaan met de gevolgen van de keuze die ze maken. De sequence of consequences van de keuze die worden gemaakt. En andersom kan je dan ook zien dat als je op die manier met elkaar werkt met vrije keuze, dan moet je ook gebruik maken van die kwaliteit van betrouwbaarheid. En in feite is het Engelse woord reliability wat bruikbaarder. Want er zat een reliability heeft te maken met to rely of een lien of een verbondenheid. Dus je moet die verbondenheid weer kunnen vinden. Reliability gaat in feite daarover. Dus wil je met elkaar kunnen doorbouwen op besluiten die je hebt genomen, dan moet dat als het ware voor elkaar vaststaan. En daarmee hebben we dan te maken met het tegenhanger van wat we in ons lichaam dan ook doen, in het gebruik van vrije keuze. Daar waar we vrije keuze hebben, en dan die vrije keuze kunnen we dan associëren met de epifyse. Dan kunnen we op basis daarvan een besluit maken. In feite bepalen we onze betrokkenheid. Gaan we daar als een dier mee om? Gaan we daar als een mens mee om? Als een plant mee om? Die combinatie van dier en plant is dan wat wij als mens kunnen kiezen. En dan op de hypofyse hebben we te maken met het fight, flight and fear and faint verhaal. En in feite is dat de doorkoppeling van wat we denken naar ons lichaam toe. Maar in feite gaat dat alleen maar van de hypofyse naar de organen toe. En dat is dan ook het gebied waar de vrije keuze van de epifyse wordt omgezet in de vrije wil. Vrije wil speelt zich dus af in het gebied van de hypofyse naar de orgaanklieren toe. Op het moment dat je dan verder kijkt, dan zie je dat het besluit dat genomen is op het niveau van de hypofyse gaat dan door naar de organen toe, maar bepaalt daardoor het interne klimaat in ons lichaam. Dat wordt dus bijgesteld, sneller, langzamer, groter, kleiner, warmer, kouder, natter, droger. De humoren van de Grieken. Dus wat zij hebben geschreven in de Griekse oudheid, dat klopt heel goed op dat orgaanniveau. En in feite is dat de manier waarop onze organen dan de activiteit naar de omgeving veranderen. En dat is in feite ook het niveau waar dan in dat interne klimaat, dus tussen de klieren en de cellen, onze vrije uiting wordt aangezet. En dan op het moment dat de cellen het lichaam daarnaar handelen, en dan zijn we in feite overgegaan van het interne proces van het orgaan functioneren, wat wij dan kennen als de overtuigingen. Dat is waar we leven naar ons besluit. Dat is natuurlijk nog steeds een intern proces, maar dat is wel gekoppeld aan onze expressies. En dan als we dat dan doorbouwen en we gaan dat daadwerkelijk doen naar de omgeving toe, dan schakelt het daarover naar het reflexniveau. En dat is het niveau waar het hele lichaam dan in actie komt als zeg de machine die het uitvoert in contact met onze omgeving. We hebben daar dus te maken met die vier stappen van bewustzijnsactivatie. De bewustzijnsactivatiecascade. Van epifyse naar hypofyse naar orgaanklieren naar cellen. Met de overstap van vrije keuze naar besluit, naar overtuiging, naar reflexgedrag. Maar dat zien we exact hetzelfde in onze sociale samenleving. En dat is een van de dingen waar dat verhaal van wetenschap van betrokkenheid ook heel specifiek voor bedoeld is. Om in beeld te krijgen hoe we in onze relatie als individu, in relaties, in groepen, in de mensheid, op diezelfde manier met die vier lagen van bewustzijnsexpressie werken. We zien dan exact hetzelfde als wat we in ons hebben met die overgang van vrije keuze naar besluit, naar een overtuiging, naar een reflex. Maar nu zien we dan hoe dat doorwerkt als individu in een relatie, in groepen, in de mensheid. Maar wat daar vooral mee speelt, is dat er een verandering is van bewustzijn. Dus in onze individuele besluitnamen zijn we bewust. In relatie met een ander zijn we onderbewust, want we nemen aan twee kanten van die relatie besluiten. Dus we zijn eigenlijk alleen maar 50% betrokken bij wat er gebeurt. En dat is waar we die betrokkenheid dus ook heel expliciet in het verhaal zien komen. Komt daar een derde bij in het verhaal, dan kan daar tussen die drie een soort kringloop ontstaan. En zie je dan dat je maar een derde van de relatie in greep heb, om het zo maar te zeggen. Dus de betrokkenheid is van 50% teruggegaan naar 33%. Komt er een vierde in het verhaal, dan zie je dat er niet alleen een nieuwe circulatiesysteem bij komt, maar er komt ook een nieuwe dimensie in die circulatie. En dat kan je heel goed zien wanneer je dat even in beeld brengt als een tetraeder. En dan zie je dat je daar te maken hebt met een bolvorm. En ik zal het zo meteen nog even wat verder uitleggen. Maar waar het over gaat dan, is dat je dus dan nog maar een kwart van het hele verhaal in je eigen betrokkenheidssfeer hebt. Dus je ziet hoe in het verschuiven van de relatie van de individu naar een 1-op-1 relatie, naar een 1-op-2 relatie, naar een 1-op-3 relatie, je een verandering hebt van betrokkenheid van 100% naar 50% naar 33% naar 25%. Maar je kan ook zien dat het zich afspeelt in andere dimensies. En dat komt zo meteen duidelijk aan bod hoe dat met bewustzijn te maken heeft. Want in die dimensies kan je zien dat je als een individu, als het ware één punt bent in het verhaal. Met twee mensen kan je daartussen een lijn voorstellen. En dan heb je dus een lijn van een nul dimensie bij naar één dimensie gegaan. Kan je daar een tweede persoon, een tweede individu bij voorstellen. Dan heb je een driehoek. Dan heb je dus een vlak. Dan zit je dus in twee dimensies. Kan je daar nog een individu bij halen, dan zit je met z'n vieren. En dan kan je daar een vierhoeksrelatie in voorstellen, maar die kan je het beste voorstellen als een tetraeder. En dan zit je ineens te werken in drie dimensies. Die dimensies die zijn heel belangrijk, want die hebben hele belangrijke gevolgen over de manier waarop bewustzijn wordt omgezet naar energie, wordt omgezet naar tijd, wordt omgezet naar een ruimtestructuur. En dat is in feite wat we ook doen in de opbouw van sociale structuren. Maar waar we daarmee te maken hebben, is dat we dan in het omgaan met die veranderingen van dimensies ook te maken hebben met verandering van bewustzijn. En wat ik al zei, als individu ben je zeg 100% bewust. In een relatie ben je 50% bewust, zeg maar onderbewust. Ben je met meer dan twee personen, met drie personen in contact, dan is er wat daar gebeurt in een groep is onbewust. En komt daar nog een vierde bij, dan is wat daar gebeurt buitenbewust. En dat heeft te maken met die weergave die we dan kunnen zien in die relaties die er ontstaan. En daar is de wiskunde heel aardig, omdat we dan een plaatje kunnen maken van die complexiteit. En dan in dat plaatje kunnen we zien dat daar andere dingen komen meespelen. En dat is ook precies de reden waarom mensen in groepen problemen krijgen met de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld relaties, maar zeker in systemen als bedrijven. En beslist in systemen zoals overheden of geloofsstructuren. En in feite zijn dat alleen maar varianten van elkaar. Want als je dan kijkt naar die relatie tussen mensen, Dan als jij als individu met een ander een relatie aangaat, dan kan je dat weergeven in de vorm van een lijn. Komt daar een derde bij, dan kan je dat weergeven in de vorm van een driehoek. Maar als je dan kijkt naar de dynamieken ervan, de interne uitwisselingen daarvan, aan systeemtheorie en andere dingen helpen daarbij, dan kan je zien dat je in die driehoek een cirkel kan trekken. Daaromheen kan je ook een cirkel trekken. Dat houdt in dat er een feed-forward en een feedback ontstaat, die zich afspeelt over het niveau van alle drie de betrokkenen heen. En dat zie je ook in groepsrelaties, dat soms gebeuren er in groepen van mensen dingen die als het ware buiten de besluitname van elk van die mensen gebeurt. En dat komt doordat niet hun bewuste processen, maar hun onderbewuste processen gaan op elkaar inschakelen. Dus in plaats van dat ze vanuit hun hoofd bepalen wat er onderin gebeurt, krijgen dat er in die driehoeksrelatie, die cirkel daarin, die daarin ontstaat, dat hun emotionele beleving, hun diersysteem gaat daarin meedoen. Dat speelt al mee in de 1-op-1 relatie, maar in de 1-in-3 relatie kan je zien dat dat als het ware een eigen leven gaat leiden. In een 1-op-1 relatie kan je dat voorstellen als het trekt tussen jou en de ander een rechte lijn voor de verbinding tussen jullie beiden. En dan heb je een feed-forward loop en een feedback loop. Dus er gaat als het ware de uitgaande hand en de ontvangende hand van de een naar de ander, die kan een kring maken aan beide kanten. En dan krijg je dus een lus om die lijn heen. En dan kan je zo aangeven dat wat er op het hoofd gebeurt en wat er op het hart gebeurt, allebei in dat plaatje in beeld komt. Op diezelfde manier kan je dan in die driehoek zien dat je een driehoek hebt van zeg de cognitieve relaties, de bewuste relaties. Maar in die cirkels krijg je als het ware de kortsluiting tussen die drie lijnen in een onderlinge verbondenheid op een ander niveau. En dat is waar je dan zien kan dat het emotionele proces gaat doorwerken in die groepsrelatie. En dat zijn hele bekende fenomenen en dat zie je ook op het moment dat je met iemand praat en er zit een woord tussendoor wat voor die ander een emotionele lading heeft. Dan is het net alsof je met een zeilboot aan het varen bent op de wind van je gedachten, de zogenaamde inspiratie. Maar dat er ineens dan een grondstroom van emoties het schip van de conversatie als het ware ineens enorm opzij zet, een andere kant uitsleurt. Dat is de richting van de gedachtenstroom en de richting van de emotionele stroom, die kan dan anders zijn. En dat kan je in dat plaatje heel mooi laten zien met het verschil tussen de rechte lijn van de driehoeken en de gebogen lijn van de cirkel die daar binnenin is te tekenen. En daar buitenom ook. Als je dan een stap verder gaat, dan kom je uit bij dat begrip van een tetraeder. Maar in een tetraeder, dan kan je zien in de geometrie dat je dan te maken hebt met 4 driehoeken. Een tetraeder is opgebouwd uit 4 driehoeken. Elk van die driehoeken die heeft dan zo'n cirkel er binnenin. Dus ineens hebben we 4 van die dierlijke processen daar draaien ten opzichte van elkaar. En die kunnen ten opzichte van elkaar ook andere dingen gaan doen. En dat is waarom in groepen van meer dan 4 mensen, of de groepen in 4 dimensies, om het zo maar te zeggen, dan zie je dat dat heel complex wordt. Dat dierlijke systeem in feite net zo belangrijk gaat worden als dat rationele systeem. Maar daaronder ontstaat ineens binnenin die tetraeder een nieuwe kortsluiting naar een ander niveau. En dat is dat van het vegetatieve systeem. En dat kan je dan weergeven als de bal die dan binnenin die driehoek te tekenen is en ook eromheen, als de omgeving van dat vegetatieve systeem. Dus je hebt dan in zo'n tetraeder dat je die punten hebt van die individuen, die lijnen van hun mentale, verstandelijke relaties in hun hoofd, die cirkels van hun dierlijke betrokkenheid in hun hart, en die bol van hun vegetatieve koppeling in hun buik. Dat alles speelt zich natuurlijk af in een omgeving, dus dat moet allemaal binnenstebuiten keerbaar zijn. Dus die driehoek die moet als proces in feite gekoppeld zijn aan een draaikolk. En daar zit weer een interessant stuk wiskunde achter, wat beschreven is door Lawrence Edwards. Maar daarmee hebben we dus ook ineens de mogelijkheid om die relatie tussen ons te koppelen aan het universele principe van formatie en transformatie, die draaikolk. En daarmee kunnen we dus ook alles wat wij zien in onze betrokkenheid tussen ons begrijpen in termen van universele uitwisselingen, universele processen. Waar ik dan nu aan toe kan komen met dat begrip van die punten, die lijnen, die driehoeken die tetraeders kunnen vormen en daardoor ook de relatie tussen punten, lijnen, cirkels en bollen. Daarmee hebben we dus een instrument om te laten zien dat we in die relatie als mensen in de mensheid altijd te maken hebben met de tegenhanger van wat we ervaren in ons lichaam in die vier niveaus van bewustzijn. Dat wat we zien in de relatie tussen cel, orgaan, lichaam en mensheid, of cel, lichaam, orgaan en omgeving, zien we heel expliciet in de slaapcyclus, circulatie. Want als we wakker worden, dan verschuiven we in feite van cel naar orgaan, naar lichaam, naar omgeving. En als we in slaap vallen, dan schakelen we terug van omgeving, dat zijn dan de beta-hersengolven, naar ons lichaam, dat zijn dan de alfa-hersengolven, naar de organen, dat zijn in feite de theta-hersengolven, het interne kringloopproces, en dan schakelen we terug naar het cellulaire systeem, de delta-hersengolven. Maar zoals we dan in onze beleving te maken hebben met die combinatie van beta, alfa, theta en delta hersengolven, die vier groepen van bewustheidsniveaus, dan hebben we ook te maken met die vier soorten van logica die daarmee te maken hebben, van cel, orgaan, lichaam en mensheid. In feite is dat hetzelfde als een punt, een lijn of een cirkel, een vlak of een bol en de omgeving, het volume of de binnenbuitenkeerbaarheid van ons bestaan. Maar dat wat we in de slaapcyclus dus ervaren, ervaren we ook terwijl we wakker zijn in de relatie tussen onszelf als mens in de mensheid. En dat zien we dus in de manier waarop je als individu bewustzijn van wat je doet, zegt dat buitenwereld bewustzijn van de beta-hersengolven. Maar tegelijkertijd hebben we ook een soort droomervaring, een half bewustzijn, een onderbewustzijnservaring van de veel meer complexe interacties in onze relaties, één op één. En die hebben we natuurlijk met allerlei verschillende mensen. Dus met alle mensen die je kent heb je zo'n onderbewuste relatie. Maar tegelijkertijd ben je ook lid van allerlei groepen. Het kan zijn dat je lid bent van de dansclub, de pottenbakkersclub, de postzegelverzamelaarsclub, de kookclub, noem maar op. Familie, gezin, de mensen waarmee je op dat moment in de bus bent. We hebben allerlei groepen waar we op korte tijd of langere tijd deel van zijn. Maar wat er zich in die groep afspeelt, is op een onbewust niveau van bestaan. En dat is dan, zeg in de slaapfase, niet meer dat je van buitenwereldbewustzijn van je individuele beleving naar de droombewustzijn van je beleving in relaties gaat, maar dat je naar de slaaptoestand bent. En vanuit die slaaptoestand ben je in contact met groepen, maar dus ook met dingen zoals politieke partijen, regeringen, kerkgenootschappen enzovoort. En als je dan nog een stap verder gaat, en dan krijg je te maken met niet de regering als de groep van mensen, maar de regering als het proces wat beweert voor iedereen te kunnen bepalen wat goed voor ons is. Of een kerk die beweert dat die eigenaar is van de planeet en dat die hoeder is van alle zielen, van iedereen en alles wat leeft op aarde. Dan zie je dat in interactie met dat soort groepen, laat ik het even kortweg noemen de mensheid, je altijd functioneert op het niveau van buitenbewustzijn. En omgekeerd, dat groepen die voor ons heten functionele processen te doen op het mensheidniveau, om het even of dat nou een religie is, of dat er nou een regering is, of dat nou een banksysteem is, of wat voor een groep dan ook. In feite vanuit deze beschouwing kan je alleen maar zeggen dat zijn idioten. Een idioot is het Griekse woord van idios. Iemand die vanuit zichzelf denkt, maar denkt dat dat ook voor andere dingen geldig is. Want de enige manier waarop jij dat niveau van mensheid kan begrijpen, is dat je weet dat dat te maken heeft met het niveau van buitenbewustzijn. Dus jij kan niet als mens met de mensheid omgaan, omdat de mensheid, even teruggaan naar een model van die punt, die lijn, die driehoek en die tetraeder. Die mens is dus op een vlak van complexiteit, dat ligt drie dimensies voorbij waar je normaliter functioneert. Als mens als punt, in relaties als lijn, in groepen als vlak, in mensheid als volume. En dan zie je dat die stap is te groot. De enige manier waarop jij kunt ervaren wat er gebeurt op het niveau van de mensheid, is wanneer je in jezelf terugschakelt van je bewustzijnsniveau naar je onderbewustzijnsniveau. Dus in feite dat je teruggaat naar wat er gebeurt in je lichaam. Dus op het moment dat jij kan werken op het niveau van lichaamsmeditatie, dan heb je een goede balans om met anderen in relatie te zijn. En dat is overigens ook iets wat je heel expliciet ziet in het vrije. Dat een hele hoop mensen die zijn verrast over die bewustzijnsverschuiving, dat ze als het ware niet goed meer kunnen denken. Nee, sterker nog, ze kunnen beter denken, want ze kunnen relationeel denken. Want hun lichaamsbewustzijn wordt actief in het seksuele proces. Dus het relationele gebeuren schakelt aan. De Hawaïanen waren er heel goed mee bekend en die noemen dat een omihipili. En dat lichaamsbewustzijn vergelijken ze met een zesjarige. Nou, je weet op het moment dat jij zes jaar was, je had alles door. Je kon over alles vragen stellen. Maar je betrokkenheid in je beleving van je omgeving was wat beperkter. Dus op diezelfde manier is jouw lichaamsbewustzijn dus heel helder, heel bewust. Weet ook enorm veel, want je lichaamsgeheugen bevat alles wat je in je leven hebt ervaren. Maar ook alles wat je vanuit anderen hebt opgevangen. Dus in dat lichaamsbewustzijn, als je vanuit dat lichaamsbewustzijn zegt dat meditatieniveau van de alfagolven in contact bent met de omgeving, dan ben je direct op dat niveau waar het christendom zegt van hè, maak contact vanuit je hart. En in feite is dat waar we het nu ook over hebben. Wanneer je van je beta-bewustzijn in je hoofd overschakelt naar het alfa-bewustzijn, dan zit je dus in het niveau van het hart of het dierlijke beleving. En op dat niveau ervaar je ook dat er alleen maar liefde is tussen mensen. Omdat het verschil wat jij individueel beleeft, je weet dan, je merkt dan, dat dat niet speelt op het vlak waar je in relatie bent met de anderen. Dat je allebei je individuele uniekheid hebt, maar dat je in die relatie op dat alfa-niveau, op dat lichaamsniveau, op dat hartniveau, daar niet in communiceert. Je communiceert op een dieper vlak. En als je dan gaat kijken naar groepen, en dat is bijvoorbeeld wat ze in de tijd ook deden met de bacchanalen, waar het hele dorp met elkaar aan het feesten, aan het drinken, aan het roes bedwelmen, aan het vrijen is, dan krijg je dat je op een veel dieper vlak, namelijk op het vegetatieve vlak, contact gaat maken. En dat is dan dat niveau wat je in dat plaatje van die driehoek, in die cirkel, dan kan zien. En dan zie je dat iedereen doorkrijgt dat ze allemaal onderdeel zijn van hetzelfde vegetatieve proces. En dat ze als dorp dus ook, als gemeenschap dus ook, met dezelfde aardvoorraden te maken hebben. Dat ze in dezelfde seizoenen leven. Dat ze dus met elkaar de oogst binnenhalen. Dat ze met elkaar voorbereiden voor het zaaien enzovoort. Omdat op dat diepere niveau, en in ons lichaam is dat dan het slaapniveau, dat we daar die dingen doen die met ons leven en ons overleven op orgaanniveau te maken hebben. En dat is ook waar je vanuit die verbondenheid dan kan ervaren hoe de organen, de boosheid of het verdriet of de vreugde of de afgeslotenheid of de vreedzaamheid in je eigen beleving bepalen, maar dat je dat ook met elkaar kan oplossen en uitwisselen. En in feite is dat wat er ten dele gebeurt in gemeenschapsfeesten, trouwfeesten, overlijdenfeesten, geboortefeesten, oogstfeesten enzovoort, waar iedereen dus ineens als het ware gekoppeld wordt bij die veel meer primaire relaties tussen leven en dood. En als je dan kijkt naar de manier waarop we dat in ons droombeleving meemaken, dan is dat dus de omgevingsbeleving, is het hoofd is dan de beta-hersengolven. De lichaamsbeleving, het hart, is dan de alfa-hersengolven. De buikbeleving, het vegetatieve systeem, het organische systeem, is dan de theta-bewustzijnsbeleving, oftewel het onbewustzijn, het slaapbewustzijn. En wil je dus in groepen goed kunnen functioneren, dan moet je dus getraind zijn in de meditatie van het theta-bewustzijn. Maar op het moment dat jij in de meditatie naar theta-bewustzijn gaat en dus leert spelen met die organische relaties, dan leer je automatisch spelen met wat de Grieken dan noemden de goden. En daarmee heb je dus ook te maken met wat in ons lichaam dan op dat niveau van die, zeg de Griekse, Romeinse goden, oftewel de organen gebeurt. En dat is de afstemming van de binnenwereld en de buitenwereld. Dat is de vlak van genezen. Dus die theta-hersengolven die zijn al lang bekend. In de metingen is dat al lang bepaald. Dat genezers die op dat vlak werken, die stralen impulsen uit. Het zijn als het ware een soort lading-ontladingen in die theta-hersengolven. Dus op het moment dat je in groepen actief wilt zijn, dan moet je dus in jezelf naar de theta-hersengolf niveau kunnen gaan. Maar dan moet je dus in feite kunnen werken met je kwaliteit als genezer. En overigens is dat ook wat ik in mijn project Provisions voorleg, dat op het moment dat je als coördinator van een bedrijf dat bedrijf wilt optimaliseren. Het motto is dan, beleef je organisatie als organisme in plaats van als mechanisme. Wanneer de managers van bedrijven leren denken, leren werken, leren handelen als genezers, dan genezen ze automatisch dat bedrijf. En dan kunnen ze automatisch de gezondheid van het bedrijf optimaliseren. Simpel doordat zij technieken leren om te kunnen genezen. Want daardoor leren ze ook automatisch om te werken op dat vlak van de theta-hersengolven. Leren ze dus ook werken met de afstemming op dat orgaanniveau. En die organen zijn dus een Möbiuslus. Dat is waar de binnenwereld en de buitenwereld gekoppeld wordt. Bekijk dat ook naar die relatie van die driehoek met die interne externe lus. En op het moment dat mensen dus op dat niveau kunnen functioneren, zijn ze in groepen dus ook altijd in balans. Met andere woorden, dat wat die Grieken deden met die bacchanalen, en wat andere volkeren op die manier ook doen, is dus een heel belangrijk proces om te zorgen dat mensen op dat vegetatieve niveau elkaar volledig kunnen vertrouwen. En voor je eigen beleving is dat natuurlijk dat als je leert mediteren, en dat is wat de mysteriescholen ook altijd hebben aangegeven, meditatie als medicatie, dan leer je dus dat je weliswaar vanuit je hoofd kan kijken naar de omgeving en daar een relatie kunt hebben, maar dat je vanuit je hart, uit een soort droomtoestand, vanuit het alfa-bewustzijn, beter kan begrijpen, beleven wat je relaties zijn naar je omgeving toe. Maar daarnaast moet je ook nog zien hoe je in die omgeving je verbondenheid beleeft. En dat is op je vegetatieve niveau. En dat is op dat niveau van theta-bewustzijn. Dus als je vaker mediteert, krijg je dat er een grotere bewustwording ontstaat van je onderbewustzijn. En als je vaker, nog vaker mediteert, ook van je onbewustzijn. Je wordt dus bewust onderbewust en daarna bewust onbewust. En daardoor kan je dus zien wat er speelt op de relaties tussen mensen. Eerst op het gedachteniveau, dan op het emotionele niveau, dan op het diep emotionele overlevingsniveau. Hun belevingsproblematieken, overlevingsproblematieken. En als je dan nog verder doorgaat en ook je eigen vermogen tot uittreden activeert, je eigen leven-doodervaring activeert, dan kom je ook bij die grens van leven en dood. En dat is dan het niveau van celbewustzijn. En op dat niveau kan je dan ook communiceren met de mensheid. Met andere woorden, de enige mensen die in staat zijn om te praten namens de mensheid, zijn degenen die met dat niveau van bewustzijn van de mensheid betrokken zijn, gekoppeld zijn. En vroeger waren dat de priesters, specifiek de farao's. Dus in feite waren de mensen die in staat waren om niet alleen de beta-hersengolven, maar ook de alpha-hersengolven en ook de theta-hersengolven en zelfs de delta-hersengolven aan te zetten. Dat konden de farao's worden. Maar dat houdt in dat op het moment dat mensen in die bijna doodervaring zijn, en de piramiden die hadden daar ook mee te maken, de zerg in de piramide van Cheops, die heeft dezelfde toon-noot afstemming als de omgeving. Dus dat gaf de mogelijkheid om een bewustzijnstasisveld te creëren, een rustveld te geven, een veilige omgeving te creëren, waarin het mogelijk is om naar dat niveau van buitenbewustzijn te gaan. Op dat niveau kan je natuurlijk niks doen. Dus een farao was helemaal niet iemand die dan vanuit dat vlak mensen vertelde wat hij moest doen. Maar in feite, iedereen is farao, en dat is ook de hele bedoeling van de ontwikkeling van de mensheid, dat iedereen leert om die vier niveaus van bewustzijn aan te zetten en daardoor en bewust en onderbewust en onbewust en buitenbewust te functioneren. Oftewel, en in je hoofd te kunnen zijn, en in je hart te kunnen zijn, en in je buik te kunnen zijn, en in je bekken te kunnen zijn. En op het moment dat je dat hebt, dan kan je dus, men noemt dat dan paus op aarde, je bent vanuit die koppeling, vanuit je bekken, gekoppeld aan je celbewustzijn, het delta hersengolfbewustzijn. Dat is ook bij de shamanen bekend als de poort van leven en dood. Dus in je bekken heb je dan het celbewustzijn of het zelfbewustzijn van de cel met de relatie tussen leven en dood. Maar in feite in die cel heb je dan dat je het hele universum in de cel kan ervaren. En vanuit dat bewustzijn kan beleven. Maar die cellen die op dat niveau werken zijn, om het zomaar te noemen, de botcellen. Dus die kunnen daar niks mee. Die kunnen het wel weten, maar die doen niks. Dat bewustzijn, dat kan je dan meenemen naar je buik. Dat is waar de hara zit. De Chinezen noemen dat dan dantian. En dat is het vegetatieve bewustzijn of het orgaanbewustzijn. Dus dan ga je van cellen naar organen. Je gaat van buitenbewust naar onbewust. En je kan daarmee dat wat je vanuit het universum weet plaatsen op aarde. Je weet dan hoe je daar op aarde mee kan omgaan. En dat is natuurlijk nog steeds iets waar je niets mee kan, want dat is je vegetatieve systeem. Dus je bent dan nog steeds in diepe slaap, maar je bent wel vol bewust. Dus je lichaam weet wat de relaties zijn tussen de delen en het geheel, want dat is waar het vegetatieve systeem voor bestaat. Dat is de wortels aan de ene kant in de aarde, wortels aan de andere kant, het heet dan de takken in de lucht. En het vegetatieve systeem maakt dus de vertaling tussen de binnenkant en de buitenkant. Dus het legt de relatie tussen het cel in het universum in je lichaam. En als je dat dan één keer op zijn plaats hebt, dan kan je dat doorbouwen naar het dierlijke systeem in je hart, in je borstkas. En daar heb je dan dat het animale systeem weet hoe je dat in relatie met de seizoenen in kan passen in de omgeving. Hoe je daar je betrokkenheid kan uitdijen, inkrimpen. De getijden kan verzetten van je participatie, activatie in de omgeving. En dat is waar je dan in het onderbewuste niveau, in de relatie met anderen, dat kan beleven. Zonder dat je dat nog hoeft te begrijpen. En dan door het te doen kan je zien wat dat is wat er in beeld komt. Dus je hoofd, laat ik het even noemen, die is duurzaam van de romp gescheiden door de nek. Dus de hoofd staat als het ware los van je lichaamsbeleving. Dus tussen hoofd en romp is er als het ware een verschil tussen leven en dood, of bewust en onbewust. En in ons hoofd ontdekken we dan later wat die integratie was die we vanuit dat diepe niveau van bewustzijn gehaald hebben. Dus als je kijkt naar, even terugdenkend naar dat beeld van de farao, dat zijn dus de mensen die op dat diepe niveau van trance die afstemming met het universum kunnen maken. Die kunnen dan lange afstanden in de tijd, lange afstanden in de ruimte, maar ook lange afstanden in bewustzijnsontwikkelingen als het ware al invoelen en voorvoelen. Maar op het moment dat ze daarmee in contact zijn, of het moment dat je daar zelf mee in contact bent, daar kan je er niks mee doen, want je bent, laat ik het even noemen, uitgetreden. Je bent uit je lichaam. Je bent niet meer gekoppeld aan de aarde. En pas als je dat dan weer koppelt aan de aarde, door dat in te brengen in je buikniveau, dan zit je nog steeds in een onbewustzijn. Daar vandaan kan je dat dan, net als in het wakkerwordensproces, naar je onderbewustzijn halen, in je hartgebied. Waar je dan met gevoel kan bepalen, wat kan er wel, wat kan er niet worden aangezet van die beleving in je omgeving. En dan komt dat naar je hoofd toe, naar je bewustzijn. En dan kan je kiezen wat je daarvan aanzet, op welk moment, met wie en hoe. En dan heb je natuurlijk dat je in feite te maken hebt met de beleving van de mens in de mensheid op de meest diepe manier. En dan wordt gezegd dat de paus dat zou kunnen. Nou, dat is niet zo. De paus die doet dat niet. Dat kan je al duizend jaren zien dat die dat niet doen. Want die werken niet aan de integratie op dat niveau. Want als ze op dat integratieniveau werkten, dan was het eerste wat ze deden, is dat ze iedereen leren hoe je dat doet. Dat is wat je wel ziet in de mysteriescholen. Dat zag je ook bij de Kataren, die dus door de paus ook werden uitgeroeid. En er zijn allerlei mysteriescholen waar mensen dus leren om die shamanistische kwaliteit aan te zetten. En die leren dan hoe je niet alleen in je bewustzijn kan verschuiven, maar ook hoe je in je lichaamsbewustzijn kan verschuiven. Dus het gaat altijd over die combinatie van waar het vorige keer al even naartoe ging met het verhaal. Dat je niet alleen kan uittreden uit je eigen lichaam en daardoor je eigen leven in perspectief kan zien met, laat ik het even noemen, het hele universum. Maar dat je ook vanuit de seksuele interactie kan instappen over en weer in het lichaam van een ander. En daardoor kan zien hoe anders het is om het leven vanuit een ander invalshoek te beleven. En dat is ook die hele basis van de wetenschap van betrokkenheid. Er zijn dus een aantal stappen die we als het ware kunnen leren nemen. Om daarmee die problemen die we als het ware nu ervaren in die relatie tussen mens en mensheid te overbruggen. En dat is ook de hele basis van die wetenschap van betrokkenheid. Dat die principes die ik vond over het kunnen bruggen bouwen in verschillende dimensies. En dat zie je dan heel specifiek in de vierdimensionale logica, waar mijn werk in de tijd mee begon. Het is de relatie tussen een punt, een lijn, een vlak en een volume, om het zo maar te zeggen. Maar in feite is dat het proces wat er gebeurt wanneer je een grens overgaat. Om dat even in perspectief te plaatsen. Het verhaal van het kip en het ei. Het is altijd het ei, de haan die bevrucht de kip. En dat is waar dan sperma en zaad bij elkaar komen. Dus dat is de eerste grensovergang. Dan ontwikkelt zich het ei met de eischil, waarin het kuiken ontwikkelt, zoals voor ons dat gebeurt in de baarmoeder. En dan komt het kuiken uit het ei. Dat is de tweede grensdoorgang die je moet ervaren. Dan ontdekt het kuiken dat die in een nest zit. En laat ik dan even het beeld verleggen naar een vogel met een nest hoog in een boom. En ontdekt het kuiken dat waar die eerst was opgesloten in een eischil, dat die nou zit opgesloten in een nest. En soms zie je dat een kuiken dat er vroeg het nest uitvalt, kan niet vliegen en valt te pletter. Er is een moment dat nu niet het kuiken met de snavel als een puber de ijsschil moet doorbreken. Maar dat hij als een puber moet leren dat hij het nest kan uitvliegen. En dat hij vleugels heeft die hem kunnen dragen. Dus dat is dezelfde, de derde grensovergang. En dan zie je dat later de vogel overlijdt. En dat is dan de vierde grensovergang. En alle vormen van leven hebben dat. En dat is waar de ziel dan, het lichaam, zegt de baarmoeder van de ziel, dan weer verlaat. Op diezelfde manier zie je dus ook dat we in de mensheid die faseovergangen hebben. Wij kennen dat dan als de overgang van baby naar kind, naar puber, naar volwassene. In feite gaat het dan over het 7 jaar van het leren inleven in je lichaam. Dan 7 jaren leren inleven in je beleving. Mind heet dat dan in het Engels. Dan 7 jaar over het inleven in je bezieling. Soul heet dat in het Engels. En dan 7 jaar over het inleven van je bestaan. En dat heet in het Engels dan spirit. In onze cultuur worden die grensovergangen niet doorgemaakt, omdat we in onze cultuur als het ware de puberteit niet doorkomen. Zo gauw mensen de puberteit inkomen, dan komen ze vrij van het gezin, als het goed is, in de fase van 14 tot 21 jaar. Maar in feite worden ze dan opgesloten in de gevangenis van het geldsysteem. Dus je krijgt dat de vaderfiguur is dan vervangen door de bank, maar de afhankelijkheid die er was als baby, die wordt als het ware weer beperkt. De afhankelijkheid die er was als kind wordt als het ware teruggebracht tot die er was als een baby. Er wordt als het ware weer een navelstreng naar een baarmoeder gelegd. Als je geen geldstroom hebt, dan kan je niet overleven. En dat is dus waar je ziet dat er in de ontwikkeling van de mensheid een correctie nodig is. En die heeft vooral te maken met het opgroeien van de mens als politiek bewust wezen. Want als je kijkt naar de politieke situatie nu, dan wordt er gezegd dat je als kiezer kan stemmen op een politieke partij die dan in de regering de wetten bepaalt waarnaar iedereen moet leven. Als je dat een beetje meer bazaal bekijkt, dan is dat wat anders. En dan zie je dat je een keuze hebt om een politieke partij te vormen, of je daarbij aan te sluiten, en dat je daarmee in een regering overleg voert met andere groeperingen en op basis daarvan besluit of er wel of niet een afspraak nodig is tussen al die verschillende groepen om hun verschillende visies harmonieus op elkaar af te kunnen stemmen. Op het moment is dat niet wat we zien. In feite hebben we op het moment 4 soorten van politiek. En dat is dan de dictatuur is als het ware een vaderfiguur die de rest van de mensheid als baby beschouwt. En daar zien we nog te veel van. Een oligarchie, en dat is wat we bijvoorbeeld in Nederland hebben, Engeland en al dat soort landen. Dat is als het ware een ouderpaar die de rest van de mensen als kind beschouwt. Een democratie, en dat is wat we eigenlijk maar heel weinig zien op de planeet. Is een familie die als het ware in de puberteit omringd is met andere families die ook allemaal in de puberteit zitten. En die overleggen met elkaar wat ze wel niet kunnen doen. Dus een democratie is niet een coalitie die een meerderheid vormt om daarmee de minderheid te onderdrukken. Want dat is het principe van een oligarchie. In een democratie krijg je juist dat probleem van de afstemming, waarin de verschillende politieke partijen rond de tafel zitten. In feite is dat het verhaal van koning Arthur. En dan rond de tafel kijken welke problemen kunnen ze het wel over eens worden. En kunnen ze dan samen tot een uitspraak komen en zeggen van oké, daar kunnen we naar leven en dat noemen ze dan een wet. Of waar ze zeggen van nou, daar kunnen we geen afspraken over maken. En daar maken we dus ook geen wetten over. En dan krijgen we dus de vrije zones in de samenlevingen. Dus dat is het puberale niveau van politiek, de democratie waarbij groeperingen echt met elkaar overleggen en echt met elkaar tot wilsovereenstemmingen komen en betrouwbare afspraken. Dat is wat we op het moment op de wereld eigenlijk nog niet zien. Maar het vierde niveau van politiek is veel meer interessant en dat heet dan de autarchie. En dat is waar je als kiezer politieke partij vormt, regering vormt en daarmee wel of niet zelf de wetten vormt. In feite is Zwitserland het enige land dat daar dichterbij in de buurt zit. Zwitserland is een van de weinige landen waar de mensen soeverein zijn en zelf hun wetten bepalen. De meeste andere landen die hebben dat nog niet. Zwitserland is nog niet zover dat ze ook hun financiële systeem bepalen. Dus daar moeten ze nog als het ware volwassen worden. Zodat ze niet alleen eigenaar zijn van de overheid, wat ze bijna al wel zijn. Maar ze moeten ook eigenaar worden van hun banksysteem. Wat veel plekken nog niet voor elkaar hebben. Op die manier kan je dan zien dat er een noodzaak is om in de samenleving op te groeien. En het gaat nog steeds over die relatie van mens, individu, in relatie, in groepen in de mensheid. Met daarin die stappen van bewustzijn, van bewust naar onderbewust, naar onbewust, naar buitenbewust. Maar dat we dan dat ook zien in vormen van betrokkenheid. En dat we daar de tegenhanger zien van de ontwikkeling van baby naar kind, naar puber, naar volwassene. En dat we dat zien als iemand die politiek bewust is. En daarmee ook een politieke partij vormt. En dat die politieke partijen samen ook overleggen. En daarmee dat iedereen dus met alle andere mensen overlegt wat we als mensheid samen kunnen doen. En in feite zou je dat kunnen voorstellen dat je als een baby opgroeit. En in feite je stem krijgt in je gezin. Dat je als kind opgroeit en dat je als het ware je stem krijgt in de buurt. Dat je als puber opgroeit en als het ware je stem krijgt in de stad. En dat je als volwassene opgroeit en als het ware je stem krijgt in de provincie. En als je dan wat verder door ontwikkelt, dan kan je zien dat je in feite als baby stem krijgt in je gezin. Als kind stem krijgt in je gemeenschap, omgeving. Om het even of dat je wijk is of je stad is. En dat je als puber dan ontwikkelt dat je je stem hebt in niet alleen je provincie, maar ook het land. Zeg, je begint automatisch dat je stem hebt in de provincie en je eindigt dat je stem hebt in het land. En op dezelfde manier als volwassene dat je eindigt doordat je stem hebt in dat land. En uiteindelijk uitkomt dat je stem hebt op de wereld. En dat is ook wat in het project Planting Paradise dan opgezet wordt. Dat je in feite vanaf het begin lid bent van de wereldregering. Maar je groeit daarin op. Dus het eerste principe is dat je voor jezelf bepaalt wat je dan als wilsovereenkomsten hebt met jezelf, waar je zelf naar gaat leven. Dan het tweede niveau is dat je daarover andere afspraken gaat maken met anderen. In het project Planting Paradise is dat dan op het niveau van de aardebank, de waardebank, Earthbank. Dus dat is waar je dan met elkaar afspraken maakt over wat je samen wilt gaan doen. En omdat je in de Wereldbank al weet waar iedereen voor staat, kan je dus ook zien met wie je betrouwbaar kan omgaan. En dan doordat je samen activiteiten onderneemt, produceer je samen dingen van waarde. Of je nou samen een veld bebouwt en daar de oogsten van plukt. Of dat je samen een feest opzet en daar samen van geniet. Of dat je samen een brug bouwt en die voor de rest van de tijden kan gebruiken. Of dat je samen een cultuur opbouwt en daar voor de rest van de tijden in gelukkig kan zijn. Dat zijn allemaal van die projecten die je dan kan doen in die aardebank-waardebank. Dat is een productiebedrijf dat gebaseerd is op coöperatie. En dat vergt dus ook dat mensen op dat orgaanniveau in dat onbewustzijn goed met elkaar afgestemd kunnen zijn. Uiteindelijk leidt dat dan tot het vierde niveau dat mensen met elkaar in een betrouwbare leefomgeving kunnen leven. En dat is dan in project Planting Paradise Spirit in. En dat is dan niet een wereldregering, maar de beleving van vrede en vreugdzaamheid op de aarde. En dat is dus de beleving dat iedereen weet dat die als mens deel is van de mensheid. Dat elke andere mens dat ook is en dat we elkaar daarbij helpen. Maar dat we als mensheid ook deel zijn van alle vormen van leven. En dat we ook daarin elkaar helpen. En dat we als mens en mensheid dus ook allemaal afhankelijk zijn van de aarde. En die daardoor ook helpen. En dat is dan het project Spirit In. Laten we het even noemen paradijs. En dat is waar mensen dus op een volwassen manier als wereldregering, als wereldbank, als wereldbewoner voor de omgeving zorgen. Maar doordat ze op die vier niveaus van bewustzijn kunnen werken, weten ze dus ook op het algemene niveau wat er gebeurt. Want iedereen die kan dus naar dat diepste niveau van bewustzijn en in contact komen met die telepathie van de mensheid, wat in veel religies dan het godbewustzijn genoemd wordt. Dan ontdekken ze ook dat God, de mensheid, voor iedereen inderdaad hetzelfde is. Maar dat we dat allemaal in een ander context beleven. En dat doe je dan doordat je vanuit dat godbewustzijn in dat delta hersenniveau vanuit die celbeleving in het heilige been, dat als een soort spiritueel wakker worden dan vanuit die buitenbewustzijnfase van de slaap dan naar de diepe slaap brengt in de buik, waar je dan met het orgaanniveau zit en dus ook met je vegetatieve systeem, dus in jezelf kan beleven of het wel of het niet op aarde in jouw lichaam te realiseren is. Als jouw lichaam op dat niveau er niet aan kan meedoen, dan in feite als dat idee wat je oppakt helemaal niet klopt, dan kan je lichaam daar niet mee omgaan en valt je lichaam ook uit elkaar. Dat is een soort zelfgenezend vermogen van dat diepste niveau van bewustzijn. Daar kan je lichaam wel mee omgaan, en als het goed is, is dat het geval. En dan heb je de kosmische wetten die dan in de natuur met in je lichaam op een buitenniveau beleefd kunnen worden. Maar dan kan je ook zien hoe dat dan naar je hart of moet doorgaan en naar de wetten van de oceaan of de wetten van de circulatie of de wetten van de voedselstromen. Op dat dierniveau is afgestemd en dan weer een beetje in je lichaam ook. Wat jij daarmee dan nodig is op dat niveau. En dan weet je een beetje ook wat voor een orde nodig is, wat voor een groep, wat voor relaties er nodig zijn om dat te kunnen doen. En als je dan wakker wordt, dan de visionaire inzicht. En dan weet je dus al in je hoofd bewustzijn wat je kan doen. Je weet hoe het aansluit aan zijn relaties, aan zijn omgeving van wie je al kent, wie je nog kan leren kennen. Je weet ook dat in het groepsniveau aanstaat bij de groepen die je al kent, waar je lid van